Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij de ontmoeting die Paus Franciscus heeft gehouden eigenlijk op uitnodiging van de leider van de Anglicaanse kerk, de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, samen dus met de leiders van Zuid-Soedan, waar al enige tijd een gruwelijke burgeroorlog woedt, met een poging om vrede te bekomen tussen de twee rivalen. De paus heeft daarbij ook een zeer opmerkelijk gebaar gesteld, we gaan daar zo meteen over hebben. Verder gaan we het ook hebben over een bezoek dat de paus heeft afgelegd in het kader van zijn Vrijdag van Barmhartigheid. We luisteren naar de homilie die de paus heeft gegeven op Palmzondag, het begin van de Goede Week. En dan gaan we ook nog verder in onze samenvatting van de nieuwe apostolische exhortatie Christus Vivit, de brief van paus Franciscus aan de jongeren. Alvorens we dat gaan doen, gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen. Op vrijdag 12 april dan heeft hij professor Gérard Mourou ontvangen. Hij is Nobelprijswinnaar voor de fysica in 2018 geweest en werd ontvangen samen met zijn echtgenote. Ook ontving hij professor Donna Strickland, ook Nobelprijswinnaar voor de fysica, eveneens in 2018, samen met haar echtgenoot. Hij ontving monseigneur Georges Pontier, de aartsbisschop van Marseille in Frankrijk en voorzitter van de bisschoppenconferentie van Frankrijk, samen met monseigneur Pascal Delannoy, de bisschop van Saint-Denis, en vicevoorzitter van de bisschoppenconferentie van Frankrijk. Eveneens vergezeld door monseigneur Pierre-Marie Carré, de aartsbisschop van Montpellier, eveneens vicepresident, en monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, de secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. De paus ontving ook nog monseigneur Hubertus Matthäus Maria van Megen, apostolische nuncius in Kenia en Zuid-Soedan, en monseigneur Pedro López Quintana, apostolische nuncius in Oostenrijk. Op zaterdag 13 april ontving hij kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen natuurlijk, want dat is de congregatie die verantwoordelijk is voor de mogelijke nieuwe benoemingen voor bisschoppen wanneer bisschopszetels vakant worden. En kardinaal Fernando Filoni, prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Op maandag 15 april dan ontving hij monseigneur Horacio del Carmen Valenzuela Abarca, de bisschop emeritus van Talca in Chili. Eveneens monseigneur Boris Kuchak, de aartsbisschop van Philadelphia voor de Oekraïners in de Verenigde Staten. Dr. Urbano Cairo, voorzitter van de RCS-groep samen met zijn familie. En de deelnemers aan de ontmoeting ter bevordering van de Lega Nazionale Dilettanti. De paus heeft dus samen met de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, een 2 dagen durende retraite gehouden om vrede te bekomen in Zuid-Soedan. En hij nodigde daarbij de 2 veroorzakers van het conflict in het Vaticaan uit. Het gaat daarbij over de president Salva Kiir en zijn voormalige vicepresident Riek Machar. Het idee was afkomstig van de leider van de Anglicaanse kerk, de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Ook hij was aanwezig tijdens deze retraite. De paus had de mogelijkheid geboden om dus samen te komen in het Domus Santa Marta als ontmoetingsplaats. En ja, we kunnen wel zeggen dat deze samenkomst ook wel verder ging dan een gewone diplomatieke ontmoeting. Vooral ook omdat het een gebedsretraite was. Naast de 2 rivalen waren er ook verschillende leden van de overgangsregering aanwezig en van de Raad der Kerken in het land. Zonder de sfeer van de recollectie te willen verbreken, nam Paus Franciscus het woord en bracht in herinnering dat de eerste verantwoordelijkheid van een heerser erin bestaat om de vrede te bewaren.
Cari fratelli e sorelle, non dimentichiamo che a noi, leader politici e religiosi, Dio ha affidato il compito di essere guide del suo popolo. Ci ha affidato molto e proprio per questo richiederà da noi molto di più.
Dierbare broeders en zusters, laten wij niet vergeten dat God aan ons als politieke en religieuze leiders de taak van gids te zijn voor zijn volk heeft toevertrouwd. Hij heeft ons zoveel toevertrouwd en omwille van deze reden zal hij ook veel van ons vragen. Hij zei verder ook dat zij die het meest hebben geleden onder het conflict van de burgeroorlog vooral de bevolking was. Sinds 2013 is deze oorlog verantwoordelijk voor de vernietiging van de jongste natie in de wereld. Daarom benadrukte de paus ook dat vrede nog steeds mogelijk is. Om dit te bereiken sprak hij over vergeving en het overwinnen van verschillen.
La gente è stanca ed esausta ormai per le guerre passate. Per favore ricordatevi che con la guerra si perde tutto. La vostra gente oggi brama un futuro migliore che passa attraverso la riconciliazione e la pace.
De mensen zijn moe en uitgeput door de conflicten. Denk eraan dat met oorlog alles verloren is. Jullie volk vandaag verlangt naar een betere toekomst die enkel tot stand kan worden gebracht door middel van verzoening en vrede. De ontmoeting eindigde met een gebed en dan sprak de paus in een onvoorbereide toespraak op een directe wijze tot de 2 leiders.
Vi chiedo come fratello.
I ask you as a brother.
Rimanete nella pace.
Stay in peace.
Lo chiedo col cuore.
I'm asking you with my heart.
Ik vraag jullie als een broeder, bewaar de vrede. Ik vraag het u uit heel mijn hart. En vervolgens deed de paus iets totaal onverwacht en bijzonder opmerkelijk. Voor ze het goed en wel beseften, knielde de paus voor beide leiders en kuste hun voeten. Het was een zeer aandoenlijke scène eigenlijk. De paus die het sowieso fysiek al niet zo gemakkelijk heeft, om hem te zien neerknielen als ja, toch wel de leider van 1,2 miljard katholieken. Maar hij toont daar natuurlijk onmiddellijk, jullie zijn niet zomaar bij een politieke leider, jullie zijn bij een religieuze leider, meer nog, jullie zijn bij de vicaris van Christus op aarde. En in het voorbeeld van Jezus Christus die ik navolg, zal ik mij niet verlegen voelen om te knielen voor jullie en jullie de voeten te kussen, als dat betekent dat daardoor die openheid tot vrede mogelijk wordt. En ja, de eerste Afrikaanse leider of een van de rivalen die daar verantwoordelijk is voor die oorlogssituatie in Zuid-Soedan, die was volledig verrast. De tweede probeerde nog om de paus te overtuigen om toch dat niet te doen, om zijn voeten niet te kussen, waarop de paus zei, sta het mij alstublieft toe. Waarop dat hij alsnog de mogelijkheid had om de voeten van deze Afrikaanse leider te kussen. Opmerkelijke gebaren, en dat is toch wel een van de, ja, de sterke factoren in dit pontificaat. De paus begrijpt heel goed dat deze gebaren belangrijk zijn. Net zoals Jezus Christus door middel van bepaalde gebaren hele diepe zaken wou duidelijk maken, zien we dat paus Franciscus eigenlijk exact hetzelfde doet. Het mag voor ons een uitnodiging zijn om te bidden voor Zuid-Soedan om vrede mogelijk te maken. En dat er een einde mag komen aan de burgeroorlog die al zoveel slachtoffers heeft geëist, zoveel armoede en vernietiging heeft gebracht en zoveel kinderen ook die daar het slachtoffer van geworden zijn. Hele trieste zaken, trieste beelden ook uit Zuid-Soedan. Een zeer pijnlijk conflict. We kunnen enkel aan God vragen dat de leiders hun hart mogen openstellen voor deze gebaren, ook van paus Franciscus, en mogelijkheden kunnen we zoeken om te werken aan verzoening en aan vergeving. Paus Franciscus die heeft een van zijn traditionele vrijdagen van barmhartigheid beleefd en bij deze gelegenheid bezocht hij enkele mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer in een residentie aan de rand van Rome. De residentie heette Villaggio Emanuele. En de verantwoordelijke van het centrum die vertelde de paus dat het een plaats is die werkt als een klein dorp waar iedereen gewaardeerd wordt en een specifieke rol heeft. Paus Franciscus wilde de aandacht vestigen op de omstandigheden van deze zieke mensen en hun families. Dit komt omdat ze vaak aan hun eigen lot worden overgelaten zonder dat er voldoende sociale en institutionele steun komt. De paus begroette heel wat mensen die hij tegenkwam, ook opnieuw zeer aandoenlijke beelden en belangrijke tekens, want hij spreekt altijd over de aandacht te hebben voor de zieken en de ouderen. En het is ook heel goed dat hij dat niet alleen zegt, maar onmiddellijk ook omzet in daden. Iets wat hij heel regelmatig benadrukt tijdens zijn pontificaat. Het staat natuurlijk heel duidelijk dat het een grote verrassing was voor de patiënten. En voor hun vertrek heeft de paus ook nog hen een apostolische zegen gegeven en een schilderij, een afbeelding van de heilige maagd Maria met het kind Jezus. Het zal een bezoek zijn dat ongetwijfeld een hart onder de riem was voor de patiënten en voor alle mensen die daar dagelijks zich inzetten voor de zorg van de patiënten. We hebben natuurlijk op 14 april Palmzondag gevierd. Het is het begin van de Goede Week die we samen zijn ingegaan, de laatste dagen, de opgang naar Pasen, waar we ook de lijdensweg van onze Heer Jezus Christus zullen meegaan. De paus die zei in de homilie het volgende. De toejuichingen bij de intocht in Jeruzalem en de vernedering van Jezus. Feestelijke kreten en meedogenloze verbetenheid. Dit dubbele mysterie gaat ieder jaar gepaard met het begin van de Goede Week in de twee karakteristieke momenten van deze viering. De processie met palm en olijftakken in het begin en daarna de plechtige lezing van het lijdensverhaal. Laten wij ons in deze door de Heilige Geest bezielde actie betrekken om te verkrijgen wat wij in het gebed gevraagd hebben. Onze Verlosser op zijn weg met geloof vergezellen en altijd het grote onderricht van zijn lijden voor de geest houden als een voorbeeld van leven en overwinning op de geest van het kwaad. Jezus toont ons hoe de moeilijke ogenblikken en meest verraderlijke bekoringen het hoofd te bieden, door in het hart een vrede te bewaren die geen kwestie is van afstandelijkheid, nog van ongevoeligheid of, we zouden kunnen zeggen, de houding van een of ander supermens, maar van overgave, van vertrouwen op de Vader. Vertrouwen in zijn wil van heil, leven en barmhartigheid. Hij is in heel zijn zending door de bekoring gegaan. Zijn werk te doen, zijn wil te doen, door zijn manier van doen te verkiezen en zich los te maken van die houding en een volledige gehoorzaamheid te geven aan de Vader. Van in het begin, in de strijd van de 40 dagen in de woestijn, tot het einde, in de passie, wijst Jezus deze bekoring af en doet dat in vertrouwende gehoorzaamheid aan de Vader. Ook vandaag, bij zijn intrede in Jeruzalem, toont hij ons de weg. Want in dit gebeuren had de boze, de prins van deze wereld, een troef om uit te spelen. De troef van het triomfantalisme. En de Heer heeft geantwoord door trouw te blijven aan zijn weg, de weg van nederigheid. Dat triomferende probeert het doel te bereiken door kortere wegen, verkeerde compromissen. Het heeft de praalwagen van de overwinnaars op het oog. Het leeft van gebaren en woorden die echter niet door de smeltkroes van het kruis gegaan zijn. Het voedt zich met confrontatie met de anderen en bevindt hen altijd slechter, beperkter, mislukt. Een subtiele vorm van dit triomfantalisme is de spirituele mondaine geest, het grootste gevaar, de meest verraderlijke bekoring die de kerk bedreigt. Jezus heeft dat triomfantalisme door zijn lijden vernietigd. De Heer heeft werkelijk de vreugde gedeeld van het volk en de jongeren die zijn naam riepen en hem tot koning en Messias verklaarden. Zijn hart verheugde zich bij het zien van het enthousiasme en de feestvreugde van de armen van Israël, zodat hij de fariseeën, die hem vroegen zijn leerlingen terecht te wijzen, wegens hun ergernisgevende uitroepen antwoordde: als zij zwijgen, zullen de stenen roepen. Nederigheid wil niet zeggen de werkelijkheid ontkennen, en Jezus is werkelijk de Messias, de koning. Maar in het hart van Christus is er tegelijkertijd een andere weg. Op de heilige weg die alleen Hij en de Vader kennen. De weg die leidt van de hoedanigheid van God naar de hoedanigheid van dienaar. De weg van de vernedering in de gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis. Hij weet dat hij om de ware triomf te bereiken plaats moet maken voor God. En om plaats te maken voor God is er slechts één manier, zich van zichzelf ontledigen. Zwijgen, bidden, zich vernederen. Met het kruis, broeders en zusters, onderhandelt men niet. Ofwel aanvaardt men het, ofwel verwerpt men het. Door zijn vernedering heeft Jezus voor ons de weg van het geloof willen openen en ons daarin voorgegaan. De eerste om die weg na hem te gaan is zijn moeder Maria, de eerste leerlingen. De heilige maagd en de heiligen hebben moeten lijden om in het geloof en in de wil van God binnen te gaan. Tegenover de harde en pijnlijke gebeurtenissen van het leven wordt een antwoord in geloof gevraagd, een bijzondere moeite van het hart. Zo schrijft de heilige paus Johannes Paulus II in zijn encycliek Redemptoris Mater. Het is de nacht van het geloof. Maar alleen in deze nacht breekt de dageraad aan van de verrijzenis. Aan de voeten van het kruis heeft Maria teruggedacht aan de woorden waarmee de engel haar zoon had aangekondigd. Hij zal groot zijn. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken en hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Op Golgotha staat Maria tegenover de totale ontkenning van deze belofte. Haar zoon is als een misdadiger in doodstrijd op een kruis. En zo werd het triomfantalisme vernietigd door de vernedering van Jezus. Ook vernietigd in het hart van zijn moeder. Zij konden allebei zwijgen. Voorgegaan door Maria zijn talloze heilige mannen en vrouwen Jezus gevolgd op de weg van de nederigheid en gehoorzaamheid. En vandaag zou ik de vele jonge heilige mannen en vrouwen voor de geest willen halen, vooral van naast de deur, die God alleen kent en die Hij ons soms bij verrassing kenbaar maakt. Dierbare jongeren, wees niet beschaamd uw enthousiasme voor Jezus te tonen en uit te roepen dat Hij leeft, dat Hij uw leven is. Maar wees tegelijk niet bang Hem op de weg van het kruis te volgen. En wanneer u zal voelen dat Hij u vraagt uzelf te verloochenen, u van uw zekerheden te ontdoen, u helemaal aan de Vader in de hemel toe te vertrouwen, verheug dan en jubel. Je bent op weg naar het Rijk Gods. Feestelijke kreten en meedogenloze verbetenheid. De stilte van Jezus in zijn lijden is indrukwekkend. Hij overwint ook de bekoring een antwoord te geven. In de ogenblikken van duisternis en grote tegenspoed moet men zwijgen. De moed hebben om te zwijgen. Tenminste, als het een sereen zwijgen is, geen wrokkig zwijgen. De zachtmoedigheid van de stilte zal ons nog kwetsbaarder doen lijken, nog meer vernederd, en dan zal de duivel moed vatten en met onverhuld gelaat naar buiten treden. Men dient hem weerstand te bieden in het zwijgen. Op zijn positie te blijven, maar met dezelfde ingesteldheid als Jezus. Hij weet dat de oorlog zich afspeelt tussen God en de prins van deze wereld en dat het er niet om gaat om het zwaard te trekken, maar om kalm te blijven. Sterk in het geloof, dit is het uur van God. En in het uur waarop God neerdaalt in de strijd, moet men hem laten doen. Onze veilige plaats zal onder de mantel van de heilige moeder van God zijn. En zolang wij wachten tot de Heer komt en de storm stilt, geven wij door ons stil en biddend getuigenis aan onszelf en de anderen reden van de hoop die in ons leeft. Dat zal ons helpen te leven in de heilige spanning tussen de herinnering aan de beloften, de realiteit van de huidige vastberadenheid op het kruis en de hoop op de verrijzenis. Aldus paus Franciscus op Palmzondag. En zo, beste luisteraars, hebben we ondertussen al even kunnen terugblikken op de voorbijgaande gebeurtenissen in het Vaticaan. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna komen wij bij u terug. Dan gaan we samen met paus Franciscus nog het Angelus bidden. En dan gebruiken we het laatste stuk van de tijd die ons gegeven is om nog wat verder te gaan in de vertaling van de samenvatting van de apostolische exhortatie Christus vivit. Dat is voor zo dadelijk.
nou niet vertellen wat mooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Let je niet op, dan schrijft je leven zomaar een opgelegd verhaal in een taal die niet de jouwe is. Krijgt alles dezelfde kleur onder druk van de sleur die niet te vertrouwen is. Laat je nou niet vertellen wat mooi is. Ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Zonder dat jij er geen hebt, loop je de Polonaise mee. En geen idee waar het heen gaat. De menigte gaat rustig voort, het gaat allemaal zoals het hoort. De trommel slaan de maat. Laat je nou niet vertellen wat mooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we dus eerst het Angelus bidden samen met Paus Franciscus. Daarna komen we bij u terug en zullen we verder gaan in Christus Vivit, de apostolische exhortatie, de brief van Paus Franciscus aan de jeugd. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et ut sequi in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
En zoals beloofd, beste luisteraars, gaan we dus nog even verder in Christus Vivit. We waren ondertussen aangekomen aan het zesde hoofdstuk. En de paus heeft dat de titel gegeven, Jonge mensen met een oorsprong met wortels. De paus schrijft dat het hem pijn doet te zien dat jonge mensen soms worden aangemoedigd een toekomst op te bouwen zonder eigenlijk te weten of te doen alsof waar ze vandaan komen. Alsof de wereld nu pas begonnen is. Wanneer iemand aan jongeren zegt om hun achtergrond te negeren, om de ervaringen van hun ouders of ouderen te verwerpen, om neer te kijken op het verleden en voortwaarts te kijken naar een toekomst die hen wordt voorgehouden, wordt het dan niet gemakkelijk om hen mee te sleuren. Op zulke wijze dat ze eigenlijk enkel nog maar doen wat hij hen zegt. Hij moet ervoor zorgen dat jongeren oppervlakkig zijn en wantrouwig, zodat ze enkel in zijn beloftes kunnen vertrouwen en volgens zijn plan. En dit is, zegt de paus, hoe verschillende ideologieën werken. Ze vernietigen of ontmantelen als het ware, zogezegd alle verschillen, zodat ze zonder tegenstand kunnen heersen. De manipulatoren gebruiken de cultus van de jeugd. Het jonge lichaam wordt het symbool van deze nieuwe cultus. Alles wat met dat lichaam wordt geassocieerd, wordt aanbeden en begeerd, terwijl alles wat niet jong is, wordt veracht. Maar deze cultus van de jeugd is simpelweg een hulpmiddel dat uiteindelijk vernederend werkt voor jongeren. Dierbare jonge vrienden, laat hen niet jullie jeugd uitbuiten om een oppervlakkig leven te bevorderen dat schoonheid verward met uiterlijkheid. Omdat er schoonheid te vinden is in de arbeider die smerig en onverzocht naar huis terugkeert, in de oudere vrouw die zorg draagt voor haar zieke man, in de trouw van koppels die elkaar blijven beminnen, ook op mindere momenten. In de plaats daarvan promoten we vandaag de dag een spiritualiteit zonder God, een affectiviteit zonder gemeenschap, of zorg voor hen die lijden, een angst voor de armen die als gevaarlijk worden gezien, en een verscheidenheid aan beweringen die een paradijselijke toekomst beloven, maar die tegelijkertijd steeds verder af lijkt te zijn. De paus nodigt de jongeren dan ook uit om niet toe te staan dat ze worden gedomineerd door deze ideologieën die leidt naar culturele kolonisatie, die jonge mensen wil verwijderen van de culturele en religieuze verbindingen waar ze vandaan komen, en hen wil homogeniseren door hen te veranderen in een soort van nieuw product van kneedbare goederen. Fundamenteel is jullie relatie met de ouderen, zegt de paus nog. Die jonge mensen helpen om de levende rijkdom van het verleden te ontdekken. Het woord van God bemoedigt ons om dicht bij de ouderen te blijven, zodat we kunnen putten uit hun ervaring. Dit betekent niet dat we met alles wat volwassenen zeggen akkoord moeten zijn of al hun handelen moeten goedkeuren. Het is een kwestie van open te zijn om een wijsheid te ontvangen die van generatie op generatie wordt doorgegeven. De wereld heeft nooit voordeel gehaald en zal dat ook nooit doen uit de verscheurdheid tussen generaties, Het is een leugen die jullie doet geloven dat enkel wat nieuw is, goed en mooi is. En wanneer de paus ook nog spreekt over dromen en visioenen, zegt hij: wanneer de jongeren en ouderen openstaan voor de Heilige Geest, dan zijn ze een wonderlijke combinatie. De ouderen dromen dromen en de jongeren zien visioenen. Wanneer jongeren zich wortelen in die dromen, dan kunnen ze in de toekomst zien. Daarom moeten we samen risico's nemen, samen op weg gaan, jong en oud. Wortels zijn geen ankers die ons vastbinden en vastleggen, maar een vast punt van waaruit we kunnen groeien en nieuwe uitdagingen tegemoet kunnen gaan. Een opvallende analyse van Paus Franciscus, waar toch weer een stukje van zijn spiritualiteit, maar ook van zijn analyse van deze tijd naar voren komt. En we kunnen dat misschien zelfs een beetje profetisch noemen, want het is een wijze waarop hij daarnaar kijkt en die ook naar voren komt in zijn pontificaat. Hij ziet namelijk een breuk tussen jong en oud. Hij ziet een verscheurdheid tussen die generaties. Hij ziet een ideologie die probeert om alles wat jong en mooi is en begeerlijk is, naar voren te schuiven als een soort van paradijselijke toekomst, en als je daar niet aan beantwoordt, ja, dan kan je niet gelukkig zijn. Door dat te doen, zegt diezelfde ideologie tegelijkertijd, alles wat daar niet aan beantwoordt, wat oud is, wat ziek is, wat arm is, moet dus eigenlijk aan de kant geschoven worden. En dit beïnvloedt de jongeren op zulke wijze dat hun hele gedrag, hun hele houding zich daaraan aanpast. We kunnen wel zeggen dat de paus ook wel kan zien. Ja, we moeten maar naar het nieuws kijken. De jongeren zijn boos, maar ze weten eigenlijk ook niet goed waarom. En tegelijkertijd zien we dus dat er door die ideologieën een spiritualiteit wordt gecreëerd, zoals de paus het zegt, zonder God. En dat creëert een gevoel van nergens thuis horen, op zoek naar een toekomst die ze nooit kunnen bereiken, naar een ideaalbeeld waar ze nooit aan kunnen beantwoorden, in plaats van te komen tot ontmoeting met Christus, die leert dat ondanks onze gebrokenheid en ondanks onze tekorten, dat we er toch mogen zijn, dat we bemind zijn, hoe we er ook uitzien, hoe gezond of hoe ziek we zijn, hoe jong of hoe oud we zijn. De paus strijdt daartegen in deze apostolische exhortatie. Hij heeft dat al eerder aangehaald in zijn toespraken tegenover jongeren, en ik verwacht ook dat hij dat in de toekomst zal blijven doen, om daarop te blijven hameren. Alsjeblieft, spreek met uw grootouders, zorg dat er een relatie is tussen jullie beiden en dat de rijkdom die zij met zich meedragen kan doorgegeven worden. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan, waar we dus tot slot nog even konden stilstaan bij Christus Vivit, de apostolische exhortatie van Paus Franciscus, de brief aan de jongeren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan met enkele benoemingen die gebeurd zijn in een van de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monseigneur Brian Joseph Dunn benoemd tot aartsbisschop coadjutor voor het aartsbisdom van Halifax, Yarmouth in Canada. Ook heeft hij de eerwaarde heren Ricardo Augusto Rodriguez Alvarez en Guillermo Teodoro Elias Milares beiden benoemd tot hulpbisschoppen voor het aartsbisdom van Lima in Peru. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. We zullen ook in volgende afleveringen nog een stukje verder gaan met dus die samenvatting van Christus Vivit ondertussen het zesde hoofdstuk is afgewerkt. We hebben er nog drietal te gaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.